Dit is de Rayman Podcast. In de wereld van televisieformats draait alles om creativiteit, snelheid en het vermogen om kansen te herkennen. Hoe doe je dat in een markt die radicaal aan het veranderen is en continu in beweging is? Hoe ga je om met het succes van een aankoop die het straatbeeld in Nederland verandert, zoals De Verraders? Of de andere kant van de medaille, als een veelbelovende show toch een grote flop blijkt te zijn? Lisette van Diepen, specialist op het gebied van televisieformats en een doorgewinterde consultant in de tv-business, neemt ons mee in hoe zij omgaat met de rollercoaster aan veranderingen in haar werkveld. Welke waardevolle lessen heeft ze in petto over leiderschap, intuïtie en het omarmen van verandering? Je hoort het in deze podcast. Veel luisterplezier.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Fijn dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe Rayman podcast. Met ja, ook deze keer.
Daar zit hij weer. Hallo, welkom.
Geert, ja. Mijn collega Geert. En dit keer op de podcastbank. Of bank,
stoel.
Ik zeg nog iedere keer een bank. Hè? Ja. Lisette van Diepen.
Hallo.
Fijn dat je er bent.
Welkom.
Dankjewel.
Ja.
Leuk te zijn.
Ja. En jullie weten, het format van ons, daar komt hij al even, het thema is leiderschaplessen uit bijzondere invalshoeken. En ik vind het echt heel gaaf om jou hier nu te hebben, want jij bent tv-consultant of consultant in de tv-business en heel specifiek, aankopen van tv-formats.
Ja.
Dat is toch een beetje een wereld die we eigenlijk niet kennen.
Nee.
Vraag is ook, wie kijkt nog televisie? Maar in ieder geval, ik denk wel heel veel van producties die er zijn. En daar gaan we het over hebben. Dus leiderschaplessen uit echt een bijzondere invalshoek. Want ik denk, die wereld kent weinig mensen. Kun je iets over jezelf vertellen, Lisette, om daarmee even mee te beginnen?
Zeker. Ik ben echtgenote, moeder, zus, dochter, minnares, aankoopmakelaar, vriendin. En de volgorde...
Nou
ja, dat is een beetje afhankelijk van het moment. Ja. Ik woon in Hilversum. Ja. En ik ben nu 6 jaar zelfstandig consultant in de televisiebranche.
Ja.
En daarvoor ook altijd in de televisiebranche?
Ja, ik heb al heel lang in televisie. Maar 6 jaar geleden ben ik zelfstandig gegaan. Voor die tijd werkte ik voor de grote corporate organisaties. Dus ik heb 15 jaar bij Endemol gezeten, wat nu weer een andere naam heeft. Maar... als je in Nederland in televisie werkt, dan heb je of ooit gewerkt voor John de Mol of ooit gewerkt voor Joop van den Ende.
En dat is...
en die zijn uiteindelijk samengegaan.
Ja. Ja.
Daar heb ik 15 jaar gezeten. Maar 6 jaar geleden ben ik zelfstandig gegaan.
Ja. Leuk. Bevalt het?
Ja, het was wel even een uitdaging. Want als je werkt voor zo'n grote organisatie, dan zijn er altijd heel veel mensen die je helpen bij dingen... waar je niet altijd per definitie van onder de indruk bent. En die je extra gaat waarderen als ze er niet meer zijn. Hè?
Ja, dat snap ik. Ja.
Het technische mannetje.
Bijvoorbeeld. Ja.
En het administratiemannetje. Nou, dat soort dingen.
Wel mannetjes.
Ja, wel mannetjes, ja.
Ja, ja, dat waren daar mannetjes.
En die tv-wereld, dat is... Joop van den Ende en zo, ik ken de namen wel. Maar verder is voor mij echt totaal onduidelijk hoe de tv-wereld eruit ziet. Kan je mij en de rest even meenemen, gewoon op hoofdlijnen. Hoe ziet de tv-wereld eruit?
Ja.
Mannetjes.
Mannetjes?
Het wordt veelal gerund door vrouwen. Maar de mannetjes waar we het over hadden, dat zijn de ondernemers. Dus het is gewoon een hele ondernemende omgeving waarin... met name inderdaad in Nederland mannen de grotere bedrijven zijn gestart. Maar er zijn absoluut vrouwen met hun eigen productiebedrijven. En als je gaat kijken naar de zenders. Kijk, ik werk nu aan de productiekant. Aan de zenderkant zijn er heel veel vrouwen ook die mee bepalen wat er te zien is. Dus in programmering, schema's maken, aankopen zitten heel veel dames.
Want je hebt een productiekant en een zenderkant. Dus
ja.
Het is niet dat de zender zelf ook producties doet? Of...
ja, dat
soms
gebeurt ook.
Oh, okay.
Dus ik ben ooit begonnen aan de productiekant. En in die tijd was het gewoon zo dat productiepartijen maakten de content en verkochten die aan een Nederlandse zender. Zij behielden zelf alle rechten. En als het een format werd of een succes werd... dan konden zij daarmee de boer op internationaal. En de zender in Nederland had op dat moment alleen de rechten aangekocht om in Nederland uit te zenden. Ja. En ondertussen is die wereld natuurlijk weer iets veranderd. En zijn we er allemaal achter gekomen, ook als zender, dat als ik een beetje ga produceren of als ik een beetje ga distribueren, dan kan ik dubbel op verdienen.
Ja.
En zo zijn we allemaal dezelfde dingen een beetje gaan doen.
Ja, ja.
Dus producenten proberen steeds vaker meer invloed uit te kunnen oefenen op de content die zij ontwikkelen. En de zenders gaan steeds meer trekken aan hoeveel rechten kan ik zelf binnenhouden van de IP.
Ja, een soort van ketenintegratie bijna.
Ja.
Bijna wel, ja.
Ja.
En je zei net al, inderdaad, kan het een format worden? Jij koopt formats voor de zenders dan of voor de producenten?
Nee, ik koop nu formats aan voor een productiepartij, een productiegroep.
Ja.
Een van de grotere.
Ja.
En die werkt in Nederland samen met IDTV.
Okay.
En nu kijk ik naar jullie als ik zeg, de verraders. Kijken jullie nog televisie? Jullie zijn wel, denk ik, de generatie die nog met televisie...
Dat ze televisie kennen. Ja, zeker.
Is dat
nee, ik ken de verhalen
niet. Is het een programma waar er dan één iemand uit een gezin...
Oh, wat erg.
Nee? Ik kijk nooit meer tv,
maar daarom vind ik het zo gaaf dat jij hier bent. Want ik ben ook zo benieuwd hoe jullie daar mee omgaan. Maar daar komen we straks...
Ja, maar jullie hebben dus het allergrootste televisieformat... dat op dit moment speelt internationaal, hebben jullie gewoon gemist.
Ik kijk nooit tv.
Maar dan hebben jullie dus ook het straatbeeld, de bushokjes een beetje gemist. Weet je, voor mij is de verraders, waar ik het over heb...
Ja.
Is een soort fenomeen dat in televisieformatland op hetzelfde niveau staat ondertussen als een Big Brother of een The Voice.
Oh, echt? Ja, dat kijk ik altijd.
Maar zijn jullie afgehaakt bij The Voice? Ja,
ik denk voor mij wel, want The Voice was altijd, de Idols.
Daar ben ik afgehaakt.
Ja. Nou, bij mij was vrijdagavond volgens mij was The Voice altijd en dat was zo'n gezinsmoment.
Ja.
Maar ik heb gewoon kinderen en dan 18 en 16. En die zijn op een bepaald moment social media en YouTube opgegaan.
Ja.
En dan merk je dat je dus niet meer als gezin dat gaat doen. En ik vraag me af hoe het met de jongeren, nog de jongere generatie. Wat nu wel gebeurt is dat zij dus via YouTube series aan het kijken zijn. Die je op tv kunt zien. En dat merk ik dat ik dat ook wel weer meer ga doen. Ja.
Televisie is natuurlijk ook echt...
Hoe ga je daarmee om? Want het landschap is ontzettend... De context is ontzettend aan het veranderen.
Ja.
Wat met teruglopende... Ik weet nog wel, kijkcijfers denk ik ook.
De lineaire cijfers gaan natuurlijk zwaar achteruit. En de leeftijd van de kijker gaat zwaar omhoog. Dus bij NPO is het geloof ik... 50er, nu gemiddeld. Mm. Dus ten aanzien van wat ik aan het doen ben... ben ik me nu nog aan het richten op het proberen te zoeken... naar het format dat... Mijn kinderen zijn ook van jouw leeftijd, van jouw kinderen's leeftijd.
Ja.
Maar je zoekt iets waarbij je eigenlijk het liefst... het hele gezin nog een beetje bij elkaar weet te krijgen. Hè? Want dan kijken die ouders ook mee. En dan kan het reclamegeld ook een beetje. Dus dan wordt het interessant voor commerciële zenders. En dat wordt steeds lastiger.
Ja.
Ja,
ook bij mij.
Ja.
Ja.
Maar nu ben jij... Je bent toch nog steeds op formats aan het hunten...
Ja.
Ten eerste, hoe ziet dat eruit? Zit je dan de hele dag tv te kijken van allemaal buitenlandse zenders?
Ja,
om te kijken?
TV kijken doe ik nog niet
Oh ja, zomaar te zeppen, dacht ik op heel veel tv's. Van, kom ik een gaaf format tegen? Hoe werkt dat dan eigenlijk?
Nou, ik doe het al een hele tijd. En er was ooit een tijd dat je inderdaad op een VHS-band zat te wachten... die dan met een koerier uit het buitenland kwam. En die ging je dan kijken. En dan wacht je ook nog op kijkcijfers... En op basis daarvan ging je dan besluiten of iets een succes zou kunnen worden, ja of nee. Tegenwoordig doe ik het vanaf papier.
Vanaf
de snelheid
papier.
Van aankopen is zo veranderd dat ik de luxe niet meer heb. Hè? Want we hadden het er net al over, de zenders zijn nu ook gaan aankopen. Ja. En de individuele aankopers zijn het aankopen. Iedereen doet hetzelfde. Er is nog steeds een grote vraag naar content. En het is relatief schaars. Dus we zijn allemaal dezelfde dingen aan het doen. Dus ik heb niet meer de luxe om te wachten op het moment dat er iets internationaal op de buis is... om te bepalen of ik denk dat iets interessant is voor mijn klant.
Dan ben je echt te laat.
Ja.
Als het product al in de schappen ligt bij je concurrent...
En we kunnen tegenwoordig natuurlijk gewoon of dezelfde avond of de volgende dag al meekijken met wat er gebeurt in de belangrijkste landen.
Ja.
Dus er is absoluut een stuk van mijn dag waarin ik televisie kijk. Ik doe het ook op mijn telefoon hoor, maar ik bedoel, ik kijk heel veel op een scherm naar verschillende clipjes van programma's wereldwijd. Ik hoef natuurlijk niet meer een half uur een programma van een half uur te zien. Ik weet binnen 10 minuten wel wat ik aan het kijken ben. Ook omdat ik goed voorbereid wil zijn voordat ik iets zie, maar je weet het ook ondertussen wel. En een heel groot stuk gaat over netwerken. Want ik moet de eerste zijn. Want ik ben het concurreren tegen bedrijven met meer geld.
Meer mensen.
Landen internationaal die dat format zouden kunnen adopteren en dus aankopen en dus meer invloed. Want ik werk nu voor een productiepartij die in 6 landen zelfstandig produceert. En een Ben & Jay of een Endemol, de hele grote waar ik net vandaan kwam, die zit in elk land zo'n beetje. Dus die hebben wel meer geld. Dus het gaat ook over snelheid. En het gaat over netwerk en het gaat over gunning.
Ik wil zeggen, dat netwerk is dan waarschijnlijk dan gunnen.
Ja. Ja.
Lisette, ik heb nu iets, dat moet je even zien. Want dat gaat straks zo.
Of... Ja, een beetje zo. Maar ik moet het veel halen, hè, want er zijn natuurlijk wel meer...
Heb je nog iets?
Heb je nog iets? En connecties maken van, maar wij hebben dit gedaan, dus wij hebben de beste editor of wij hebben de beste producent om jouw format daar een succes te maken. En ik roep natuurlijk ook altijd... Als je met ons in zee gaat, heb je wel de voordelen van een relatief grote internationale partij. Maar wij kunnen jouw format nog prioriteit geven boven onze eigen, eigen ontwikkeling. Want zo'n grote partij heeft natuurlijk in elk land ook een eigen team dat ontwikkelt.
Wat bepaalt nou, als jij een stukje papier hebt, het baas daarvan moet je eigenlijk bepalen, dit is een goed format.
10 minuutjes.
Waar toets jij dan aan? Welke criteria gaan er dan? Is dat alleen maar kijkcijfers wat er dan in een ander land is? Of gaat het
nou,
over?
Als je daarin zit, dus laat het een stuk papier nemen. Want die de kijkcijfers, daar laat ik me niet door leiden, maar mijn klant wel en een zender sowieso. Want een zender wil heel graag in deze tijd, track record noemen ze dat dan, kopen. Dus die willen heel graag dat je met een hit komt uit het buitenland. Maar dat wil iedereen.
Ja, natuurlijk.
Dus dat stuk doe ik, maar dat is vrij makkelijk eigenlijk. Wat veel interessanter is inderdaad, is om vanaf een stuk papier te bekijken, heeft dit potentie voor een doelgroep of voor mijn zender? En de informatie heb ik gedeeltelijk natuurlijk, want mijn klant gaat praten met zenders, dus ik heb soms ook wel informatie over, dat en dat tijdslot willen ze ongeveer zoiets, ze zoeken iets met dieren. Nou, en dan dat onthoud je.
Ja.
Dus je kunt je gedeeltelijk daarop laten gaan en varen. Ja, en voor de rest is het ook een beetje gewoon, sla ik aan zelf.
Ja.
En dan moet je weer kunnen onderscheiden, sla ik aan als Lisette of sla ik aan als de aankoper.
Ja,
nou, die zijn ook niet hetzelfde. Maar ik vind ze alle twee boeiend genoeg om daar iets mee te doen.
Maar jouw besluit is dus ook voor niet volledig, maar voor een groot deel op intuïtie.
Volledig. Ja, zeker. Intuïtie is super belangrijk in dit vak. Dat maakt het ook zo leuk.
Alleen in dit vak?
Want daarom kun je, in mijn vak. In mijn vak, zeker.
Ja. Ja. En dat maakt het ook zo leuk. Ja, want wat is er zo leuk aan... je glundert ook als je het vertelt. Ja. Dus wat is er zo leuk aan nou, dit doen?
Nou, dat je gewoon... je ziet in televisie absoluut nog verhalen zoals je die zou willen zien. Van dat mannetje dat al 7 jaar bezig is om dat rotformat weg te kopen. En zijn huis bijna heeft moeten verkopen omdat hij verder niks anders wil. Want hij gelooft hier zo in. En uiteindelijk vindt iemand dat idee zo geweldig en wordt dat de hit die er is. En dus het is niet gebaseerd op een wetenschap of de lijn die je moet volgen. Het is gewoon...
Het is ook niet altijd te voorspellen wanneer iets aanslaat natuurlijk bij het publiek of zo. Toch?
Nee, totaal niet.
Voor Idols hadden we ook al 20 van dat soort shows gehad. En opeens was Idols kennelijk in de juiste tijd, in de juiste context, in de juiste alles.
Ja.
Heb je al een hit gehad een keer of niet?
Jazeker, heb ik een hit gehad. Ik ben al
de
heel
verraders,
oud.
Man.
Ik doe dit al heel... Nee,
dat is nu de hit. Dat was een toespraak. Nee, maar heb je al zo'n
ja,
hit?
Zo, het is, dan moeten jullie waarschijnlijk gaan faken dat het een hit is. Want jullie hebben dat niet gezien.
Nou, weten jullie niet. Dus ik heb vroeger echt vierkante ogen gehad.
Laten we een paar nemen.
Ja,
maar goed.
Nemen.
Wat ik leuk vind, sinds ik zelfstandig ben gaan werken, heb ik een hele tijd in Nederland voor een relatief toen nog kleine productiepartij ben ik gaan werken. En die hebben vervolgens, die samenwerking ging geweldig, en die hebben vervolgens een aantal hits gehad die maar bleven komen. Dus bijvoorbeeld, hebben jullie Steenrijk Straatarm, zegt jullie dat iets?
Ja, okay. Ja, zeker.
Dat is een Engels format.
Okay.
En dat heb ik voor ze aangekocht. Dat is naar Nederland gekomen. En dat was perfect in de tijdsgeest. Het was geweldig gecast. En dat werd vervolgens een doorlopende serie die financieel heel interessant is geweest voor mijn klant. Dat vond ik een hele leuke. Ja. Hebben jullie gezien Bo 5 Days Inside, waarin Bo van Ervedoren is 5 dagen in soms gesloten...
Ja. Nee, dus oh ja, daar heb ik ook van gehoord. Niet gezien, maar wel van gehoord. Ja.
Ja.
Ja. Die heb je ook...
Heb ik aangekocht, was heel leuk, want die won de televisiering. Dat kennen jullie ook nog, dat filmen mee.
Ja, dat kennen we niet.
Okay, Maar even, zo'n Bo, dat hing heel erg ook om de man heen.
Zeker.
Maar dat koop
nou, dan gaat het ook vaak zo dat een zender aan een producent vraagt... wij willen wellicht iets met Bo. Hebben jullie iets... waarvan je denkt dat het goed bij hem past. En dan ga je zoeken.
Ja, dus je weet van tevoren ook... Je hebt dus wel helder van tevoren... Je zei net iets met dieren. Maar je hebt van tevoren dus een aantal criteria. Wel degelijk om een bepaald soort speelveld te creëren.
Het is en.
Ja, en intuïtie, hè, wat je ook net zei.
Dus en je doet sommige dingen in opdracht. Er is een vraag vanuit een zender... of vanwege een host, of vanwege een onderwerp. Daar gaan ze bij de productiepartij zelf over nadenken. En zelf proberen iets te verzinnen. Doen ze altijd veel liever dan mij in te zetten. Want dan kunnen ze alle rechten behouden. Ja. En wellicht internationaal weer verkopen. En ze nemen altijd een lijn met acquisitie erbij. Omdat ik dan of een oude format kan kopen... dat inderdaad al wellicht een succes is geweest. Ergens ooit, maar nog toevallig niet in Nederland is geweest. Ja. Of ik ben toevallig op de hoogte van iets wat gaat komen, wat wellicht interessant kan zijn. Dus die lijn nemen ze ook. En dan kijk ik daarna ook nog zelf naar dingen die eraan gaan komen. Om te kijken met welke snelheid kan ik betrokken zijn bij iets dat wellicht interessant is. En wanneer kan ik het uit de markt halen, zodat mijn klant een voorsprong heeft op de andere productiepartijen. En naar de zender kan gaan en kan zeggen, er komt iets. Ja, en dat wil jij.
En dat wil jij, ja.
Ik denk dat je, hoeveel formats koop je in per jaar? Of kan je er niet zeggen, geen idee wat je wel niet
ja, er zit. Ik weet het niet. Ik heb in de afgelopen jaar was het is een heel lastige periode nu in televisie.
Ja.
Dus ik heb in het afgelopen jaar, waarin ik gevraagd ben om te focussen, om te kopen voor Duitsland, de productietak daar. En Benelux doe ik er even bij. Maar de vraag die ik nu specifiek heb gekregen is... kun jij helpen de omzet te vergroten van onze productietak in Duitsland? Ja. Dus ik zoek met name voor de Duitse markt. En ik heb er denk ik 3 gekocht. En van die 3 is er nog niet 1 verkocht.
Nee.
Dat is heel irritant.
Ja, hoe ga je ermee om?
Ja, nou ja. Hoe ga ik om met het feit dat ik een format heb gekocht... dat ze nog niet hebben weten te verkopen?
Ja.
Die is... relatief makkelijker te verstouwen. Want dan kan ik naar hun kijken en zeggen van... ja, ik pitch niet aan die zender. Dus dat moeten jullie doen. Dus dan ligt, als er al schuld is, ligt het meer aan die kant. En zo werkt het toch niet helemaal bij mij. Want ik denk dan toch ook... ja, je had iets anders moeten vinden, want dan hadden ze het wel. Hè? Dus dat is, maar dat is persoonlijk.
Ja, je voelt eigenaarschap erover.
Ja. En ik heb natuurlijk ook gewoon formats laten gaan die nu internationaal heel interessant zijn.
Ja. Dat heb je die wel eens langs zien komen dat je denkt, oh, die had ik ook, ja?
Ja, ja.
Wat doe je? Ja. Ik vind het heel gaaf, want ik vind het heel erg vergelijkbaar met Dat ene idee die die ondernemer of leider van zo'n organisatie heeft. En die, laat maar even, dat doen we niet. En dan zie je, hoppa, de concurrenten mee wegrennen.
Nee, we hoeven echt geen Uber te doen. Want dan dit is nu het grootste wat
of,
er is.
Of de meest enorm veel tijd in innovatie stoppen. En er komt gewoon helemaal niks uit. Bij hetzelfde.
Ja.
Hoe verstouw je dat? Hoe verstouw jij dat?
Ja, dat is natuurlijk, leeftijd is wel fijn wat dat betreft. In de zin van, je begint, ik begon, toen ik rond de 30 was, had ik dat veel persoonlijker genomen dan dat ik dat nu doe. Het zit heel erg in me om daar wel een tijdje zwaar ziek van te zijn. En je weet gewoon, je doet het nooit helemaal in je eentje. Ik bedoel, Lisette is niet de enige die die beslissing hoeft te nemen. Nee. Dus je kan het een beetje verspreiden. En het is ook gewoon heel vervelend. En ik vind het heel leuk dat dat erbij zit in dat vak.
Waarom?
Ja, omdat ik niet... Ik geloof niet in alleen maar successen. Voor mezelf, hè? Voor mijn carrière.
Nee.
Voor mijn ontwikkeling.
Dit hoort er
voor het blijven zoeken naar de bruis. Is alleen maar succes totaal niet interessant.
Nee.
Geen pieken.
Heb je ook wel eens een flop gehad qua format? Want je hoort toch wel eens van deze zender is, of dit programma is van de buis gehaald.
Oké,
van de buis halen is iets wat tegenwoordig veel sneller gebeurt. Omdat die cijfers zo intens belangrijk zijn geworden en die budgetten bespreekbaar zijn continu. Dus er worden nu dingen sneller gepauzeerd of gecanceld. Maar ik heb voor Nederland een... vond ik geweldig format gekocht uit Amerika.
Ja.
En dat heette Seven Year Switch.
Seven Year Switch.
Ja. En dan neem je...
Seven Year Itch. Dat is het...
Ja. Dus je neemt stellen die, of ze nou 7 of 8... maar die inderdaad in een wat lastige situatie zitten... of periode zitten in hun relatie. En die laat je switchen. Dus wij zijn getrouwd en ik word gekoppeld aan een ander... die meer op mij lijkt dan jij dat doet. En dan is de vraag... Werkt dat?
Jee.
Wauw, je hebt het format wel.
Nou.
Toch?
Ja, jullie hebben echt weinig gekeken.
Ja,
dat is zoveel meer heftig. Maar goed.
Nee, met die islands, dat is het doel allemaal.
Ja, met islands.
Ja, die ken ik wel allemaal, trouwens.
Okay, ja, want die krijgen meer geluid, omdat er zoveel mensen zijn.
Maar er zijn hetzelfde soort genre.
Nee, dit was...
Kijk,
ik heb
nu dus al geen idee waar je het over hebt, maar het is prima.
Dat is ook zo, televisie is geen rocket science, het is helemaal prima. En vind ik. Ik kijk natuurlijk zelf heel veel televisie. En aan de ene kant word je dan geconfronteerd op feestjes of wat dan ook... met mensen die dat ondertussen hebben losgelaten. Super begrijpelijk. En aan de andere kant krijg je natuurlijk altijd mensen... die zelf een geweldig idee hebben op die feestjes. Dus dat moet je een beetje...
Ja, die komen dat pitchen aan je. Ja.
Ja. Maar even dit idee was eigenlijk een heel... Bijna meer een documentaire van origine... dan dat het een sensationeel
reality,
programma moest worden.
Ja.
Het werd natuurlijk een beetje reality hier. En dat was op zich goed gedaan, mooi geproduceerd. Alleen ja, de cijfers deden
het is niet. Op tv geweest ook. Ja. Maar niet heel
lang.
Nee,
werd het niet. Dus het werd één serie en dat was het.
Was dit die grens van... ethiek? Is dat misschien wel het woord? Hey, die islands, ja, je hebt ze dan niet gezien, maar ik denk dat jullie allemaal weten wat ik bedoel.
Dat speelt nu, hè? Dus op dit moment
is,
een van de islands, Temptation Islands, gepauzeerd.
Ja, omdat
dat kan
ik. Maar hoe, ik bedoelde met de aankoop ervan, hè? Dus maak ook weer de vergelijking met de rest van het bedrijfsleven. Soms heb je wel eens een product waarvan je zegt van, nou, dat is een randje, hè? Dat is het randje.
Zeker.
Waarbij je het ethische randje hebt en je allerlei duurzaamheidsrandje al.
Ja.
Maar hoe ga jij daarmee om? Hoe weeg je dat?
Nou ja, je eigen kompas is daarbij een hele simpele. En ik werk voor een partij waar ik het product al van ken. En waar ik wekelijks, je spreekt wekelijks van wat zijn we aan het ontwikkelen? Wat zoeken we erbij? Waar is de vraag naar? Wat willen we graag?
Echt onderwerp van gesprek.
Onderwerp van gesprek. Dus je kiest ook gewoon voor de klant waar je mee wil werken.
Ja.
Ik heb heel veel vragen over
kom maar.
De totale tv-wereld. Die ben gewoon... Maar laten we nog even die ene vraag stellen waar we het net ook in het voorgesprek over hadden. wat je net al een paar keer aangaf. Hoe ga je nou eigenlijk om met het, toch het idee dat het hele tv-kijken een soort uitstervend concept is? Ik bedoel, mijn ouders kijken het nog.
Ja.
Ik zit toevallig nu een paar weken in het huis van mijn ouders en ik kon niet inloggen op Netflix, dus ik ging weer klassieke tv kijken.
Met zo'n knop toch, klik?
Ja, ja, ik dacht echt na de derde reclame binnen dat ik dacht, nou, hier stop ik gewoon, maar ik ga wat anders doen met mijn avond. Dus hoe ga je daarmee om, zeg maar, met het... Ja, zijn jullie daar dan ook mee bezig in jouw wereld van formats?
We zijn natuurlijk in eerste instantie een hele... We zien allemaal wat er gebeurt. Dus daar moet je als producent en als zender op proberen in te spelen. Voor mij als aankoper zou het in principe zo moeten zijn dat ik meer klanten erbij zou kunnen krijgen. Want er zijn meer platforms en uiteindelijk... zijn daar voor mij meer opties. Op dit moment focus ik me op wat mijn klant nodig heeft en dat is een producent. Mm. Ik denk wel dat televisie niet helemaal weg zal vallen, in ieder geval niet in de periode dat ik nog werk. Mm.
Maar ben je dan nu ook al bezig met zeg maar formats dus voor online kanalen? En want daar zie je natuurlijk ook heel vaak nu mini-documentaires.
Ja, zo is het nu begonnen, hè? Zo begint het dan. Met eigen short content en dat bouwt zich uit. Voor de klant waar ik nu voor werk ben ik daar niet mee bezig. Voor mezelf, als je denkt van waar zit er nog een planning, ben ik daar nu wel naar aan het kijken om gewoon uit te kunnen breiden. En ik ben nu heel erg bezig met entertainment. Ik zou ook de stap kunnen maken naar drama en dan gebeurt er ook weer iets heel anders.
Een heel ander stuk, ja.
Maar... ik weet niet, als ik nu een carrière zou moeten beginnen, of ik voor televisie als medium zou kiezen. Nee. Ik denk ook niet dat dat gebeurt. Ik denk ook dat je zal zien dat er steeds meer mensen in televisie relatief ouder zullen worden. Ja, want de jongere generatie kiest natuurlijk toch liever wat anders.
En die kiest daarvoor misschien media of zo, weet je?
Ja,
breder concept, ja.
Want hoe gaan die leiders dan van die organisaties om met die ontzettende verandering die er nu eigenlijk in de markt plaatsvindt?
Nou ja, er is een enorme consolidatie gaande, omdat ze allemaal groot genoeg willen blijven om overeind te blijven staan en geld te kunnen verzamelen. Ja. Dus op dit moment gebeurt er van alles.
Ja, dus het is en ketenintegratie, waar je in het begin ook al zei, van een producent of een zender die ook gaat produceren.
Ja, en die gaan nu ook nog allemaal samenklonten.
En die gaan ook nog
verbreden.
Ja. Nou, die gaan samen klonteren.
En ze gaan zenders starten. Ja, ze proberen allemaal
te overleven.
Ja.
Een beetje wat je 20 jaar geleden of 15 jaar geleden met de kranten zag, toch?
Precies.
Dan zag je ook alles samen gaan, andere formats, dingen eruit.
Ja.
Uiteindelijk heb je er nog een paar over.
Ja. Ja.
Wat is het is een leuke vraag, denk ik nog. Ik vond die ene die je net al zei over de 7-year switch. Dat ik dacht, oké. Maar wat is het meest bizarre format wat jij ooit hebt aangekocht? Dat je echt denkt, nou, dat was echt lijp. Dat was gewoon, dat was er toen nog helemaal niet. Of zo. Wat is het meest bizarre wat jij daar ooit hebt?
Nou ja, niet zelf aangekocht, maar wat je natuurlijk voorbij ziet komen is specifiek raar soms. Hè? Dus hebben jullie gekeken naar The Masked Singer of niet?
Ja.
Oké, dat is een Koreaans format.
Oh.
The Masked Singer?
Masked Singer.
Oh, Masked Singer.
Iemand met een masker op en die gaat zingen. Wie is het dan?
Okay.
Ja. Nou, als je de Koreaanse tape daarvan ziet, dat is echt extreem. We zijn sowieso allemaal veel meer gaan kijken naar Aziatische formats, want... Alle creativiteit in Europa werd al door iedereen bekeken. En daar zat al, die pot was al vrij vol. Ja, ja. Dus dan verzinnen we wat anders. En dan vinden we vanzelf iets in Israël een hele tijd het nieuwe zwart geweest. En toen werd het Korea en Japan.
Ik verwacht Japan nog met die mannetjes die dan door zo'n doolhof rennen. En allerlei gekkigheid.
Ja.
Dat verwacht ik nog in Nederland.
Ja, nou, Dragon's Den, hebben jullie dat gezien?
Ja.
Dat is ook Japans.
Serieus?
Ja, Japans.
Waanzinnig, klinkt dat.
Wanneer heb jij hier tijd voor?
Ja, ik weet het niet. Ja, ik ben een ietsje ouder, dus dit zijn ook Dragon's Den is al heel lang. Shark Tank of...
Ja, precies. Het is hetzelfde.
Echt
Nee, je ziet rare dingen voorbij komen. Ik had deze week een presentatie voor de groep mensen waar ik nu mee werk. En omdat wij over 3 weken naar een beurs gaan, heb ik ze een beetje een overzicht gegeven van waar er op dit moment over gesproken wordt. En er zit er eentje bij, dat draait op Netflix nu. Uit Spanje. Dat heet Deepfake Love. En die vind ik echt gewoon ja, ik heb de clip laten zien, maar ik kon het eigenlijk niet aanzien. En normaal gesproken scan ik wel door zo'n hele aflevering door. En deze heb ik gewoon geweigerd te kijken. Want daar gaan mensen in twee verschillende villa's zitten. Ja. En dan worden ze als stel gesplitst. En er worden singles bijgezet. En nou ja, dan komt daar interactie. En elke aflevering word je dan geconfronteerd met beelden van je eigen partner. Maar je weet niet of de beelden deepfake zijn of dat het echt is. En het spel is dus dat je geld kan winnen als je het genoeg juist weet te raden.
Oh nee,
dat
is jongens.
Dit is wel jouw ethisch kompas.
Ja, deze zou ik gewoon... Deze zou ik zo niet... Dit kan niet. Nee.
Ja, maar dat is aan de ene kant. Aan de andere kant is het heel erg inspelend wel op AI en dat soort zaken. Hè? Dat is wel weer heel bijzonder dat het heel erg snel gaat. Maar...
Ja, dat zijn ze aan het proberen natuurlijk. Ja. Hè? En hoe kun je dat het beste... Ja.
Jij krijgt natuurlijk ontzettend veel pitches.
Ja.
Waar bestaat nu echt een waanzinnige pitch uit? Waar, los van het inhoudelijkheid van het verhaal dat je denkt, maar wat maakt nu een waanzinnige pitch?
Je hebt heel snel door of iemand uit passie iets heeft opgeschreven. Dus dat vind ik heel belangrijk. Als iemand begint met ik ga jou nu iets pitchen dat je nog nooit hebt gezien, dan weet ik, dat zit nooit goed, want je kan...
Dan ben je al klaar.
Nou ja, dat zijn toch mensen die minder internationaal televisie kijken dan dat ik doe. Dus ja, je mag ietsje meer bescheiden opstellen. Bescheidenheid vind ik zo'n geweldige... Als je bescheiden kunt pitchen, dan daar sla ik op aan. Het is ook vaak hoe mensen het willen presenteren. Zit er video bij? Maar het is met name de passie en de bescheidenheid. Ja. Die combinatie is fijn. Sorry,
passie en bescheidenheid.
Wel gedreven passie, dat moet er allemaal in zitten. Maar wel een bepaalde mate van bescheidenheid. Van,
Maar dat ben ik, hè. Een andere aankoper slaat weer op iets heel anders aan waarschijnlijk.
Ja. Maar het zijn wel mooie, laat ik zo zeggen, lessen dan weer vanuit een totaal andere hoek. Of kijk vanuit een totaal andere hoek. Als je de kijker, luisteraar nu naast de verraders, want ja, die hebben wij inmiddels al begrepen, dat moeten we echt. Wat moeten ze echt. Nee, dat is leuk voor het heel. Wat moeten ze nu echt zien? Wat is nou echt. Dat je zegt, nou, dat is wel. Misschien wel voor deze periode en deze tijd wel echt een. Misschien net wat anders dan anders, maar wel. Daar gaat het naartoe.
Nou ja, het aanbod is groot, televisie en daarbuiten. Iedereen moet lekker gaan kijken wat hij wil. En ze moeten vooral veel boeken en kranten blijven lezen. Hè? Want de balans en de mix. Maar ik vind het aanbod van aan de ene kant avontuurlijke realityprogramma's. Dat is heel groot op dit moment op Nederlandse televisie. Gecombineerd met de wat serieuzere, dat noemen wij dan factual programma's. Waarin wat meer sociale dingen worden besproken. En ja, wat je leuk vindt, vind je leuk. Van mij moet je niks kijken, hoor.
Nee, maar de tip van Lisette bedoel ik. Heb je nog iets waarvan je zegt van, nou echt, die moet je echt even in de gaten houden. Want die gaat er waarschijnlijk straks aan komen. Of die gaat er komen, want anders mag je het niet vertellen, denk ik. Welke moet je in de gaten houden?
Ja, maar dan ga ik nu een programmaatje vertellen dat nog niet in Nederland op de buis is.
Oh ja.
Maar dat er wellicht aan staat te komen. Ja, ik ben zelf dol op Belgische formats. Een heel klein landje, maar super creatief. En er komen een aantal hele mooie dingen uit. Maar als het gaat om reality, dan komt er op vrij korte termijn een nieuw programma. Dat heet Bestemming X, Destination X. En dan gaan de kandidaten in een geblindeerde bus door Europa reizen. En ze worden er ergens uitgelaten en ze moeten raden waar ze zitten. En ze worden natuurlijk steeds... voorgehouden dat ze ergens zijn waar ze niet zijn. Dus een raadspelletje in combinatie met reizen.
Het is trouwens wel gelijk een leuke link naar een andere podcast die we hebben gemaakt over een wereldreis.
Over een wereldreis.
Dus dan kun je gelijk kijken of
met
hij
Boris,
daar is. Ja, met Boris. Ja. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Ja, is het alweer gedaan?
Ja,
leuk hoor.
Ja, luister naar je intuïtie. En,
luister
en passie
intuïtie,
en bescheidenheid.
Ja, die drie.
Hè?
Mooi.
Ja. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan, was leuk. Ja? Dankjewel.
Dankjewel ook Geert.
Ja, ook jongen.
En vond jij dit nou leuk, interessant, gaaf om meer te weten? Lisette zit ook sowieso in een hele specifieke podcast voor echte branche. Zullen we een linkje eronder zetten?
Leuk.
En vond je dit leuk? Duimpje, belletje, abonneren. Je snapt allemaal hoe dat is. Schrijf iets. Nou, je snapt het allemaal. Dankjewel dat je er was. En hopelijk tot de volgende keer. Hoi.
Dankjewel.